Het thema voor de prediking, zowel van vanmorgen als ook voor volgende week zondag, is hetzelfde thema, namelijk wonen bij God. Wonen bij God. De weg naar Gods huis door ons geblokkeerd. Dat is het eerste punt. De weg naar Gods huis door ons geblokkeerd. En de weg naar Gods huis door God geëffend. Dat is het tweede punt. En effenen, kinderen, betekent vlak maken. De weg naar Gods huis door God geëffend. Het is in de nadagen van de eerste grote Joodse opstand. Die uitbrak in 67 na Christus. En een ongekend en groot bloedvergieten uiteindelijk teweeg gebracht heeft binnen de provincie Judea en zeker binnen de stadsmuren van Jeruzalem. Na langdurig beleg lukt het generaal Titus om samen met zijn Romeinse soldaten de muren van Jeruzalem te doorbreken en uiteindelijk ook binnen te dringen in het hart van de stad, in het tempelcomplex. En hoewel Titus het nadrukkelijk had bevolen om de tempel te sparen, is er een Romeinse soldaat die op een onbewaakt moment een fakkel ergens ingooit, waardoor binnen korte tijd het hele tempelcomplex in lichte laai staat. De stad wordt verwoest, uitgemoord ook. Langs de wegen naar Jeruzalem worden duizenden mensen, bejaarden, vaders, moeders, jongeren en kinderen gekruisigd. Sterven een gruwelijke dood. Dat had ook te maken met de razernij die deze mensen hadden weten op te roepen bij de Romeinen. Ook zij moesten vele doden betreuren. Maar het lukt een klein gedeelte, een paar honderd man, om niet alleen te vluchten naar het gebied wat vandaag bekend staat als het gebied rondom de Dode Zee, maar om daar ook staande te houden, stand te houden in een vesting die gemaakt is door Herodes de Grote, de burcht van Masada. Als je daar zo voor staat, jongelui, in die lage vlakte, en je kijkt omhoog, dan zie je met één ogenblik dat het een onneembare vesting is. Hoog op die steile rots is het gebouwd. Smalle toegangswegen die leiden naar de poorten van deze vesting zijn geblokkeerd. En wat de Romeinen ook proberen en te doen, uiteindelijk kiezen ze ervoor om een beleg op te slaan. En vanuit de kampementen in de laagte een weg op te hogen naar boven. En na een lange periode lukt het de Romeinen om binnen te dringen, gat in de muur te slaan. De vesting staat op het punt van vallen. En in de laatste nacht, om het verhaal af te maken, in de laatste nacht voordat de Romeinen definitief zullen binnenvallen, geeft de leider van het verzet in die burg de opdracht aan zijn mannen, die samen daar zijn met hun vrouwen en kinderen, om de eer aan hunzelf te houden en collectief suïcide, zelfmoord, te plegen. Een vreselijk verhaal. Het laat ook zien wat we mensen kunnen doen bij een ander en bij onszelf. En voor we ook bewaard moeten blijven. Biddend bewaard moeten blijven. Het lukt de Romeinen uiteindelijk eens om binnen te komen door een weg op te hoog. Heel letterlijk, graven, zand op hoog. En zo een geschut waarmee ze die zware stenen binnen die vesting weten te werpen, op de juiste hoogte te krijgen. Het is eigenlijk ook het beeld wat hier op de achtergrond van Jesaja 57 speelt. Het ophogen van een weg. Laten we maar even letterlijk naar de tekst kijken, gemeente, zoals dat er staat in vers 14. Er staat in onze vertaling, en men zal zeggen, verhoog de baan, verhoog de baan. Er staat letterlijk, maak hoger. Maak hoger, maak steeds hoger. Het beeld wat op de achtergrond van dit gedeelte speelt en wat als ik een gouden draad in de komende drie preken steeds terug zou klinken, is een hoogteverschil. God woont in de hoog Daar heeft hij zijn huis gefundeerd. Kijk er maar mee, dat staat in vers 13. Tweede deel van vers 13. Daar staat, maar die op mij vertrouwt, die zal het aardrijk beërven en mijn heilige berg, dat betekent Sion, de berg waar God zijn tent, zijn tempel, zijn huis heeft gevestigd, zal mijn heilige berg bezitten. En wanneer Jesaja deze woorden uitspreekt, dan is dat niet zomaar in een neutrale situatie, dat hij samen met het grote volk bijeen vergaderd is op het tempelplein en namens de Heere de registers van het evangelie orgel wijd uit open mag zetten en zo in één keer die machtige helsprofetieën in naam van de Heere mag verkondigen. Maar wanneer Jesaja deze woorden uitspreekt, dan doet de profeet dat tegen de achtergrond van het gericht dat God in de dagen van Jesaja en daarna zal laten komen over Jeruzalem en Judea. De woorden die Jesaja daarvoor gebruikt heeft, ook in het eerste deel van zijn boek, liggen er niet om. Op een hele aangrijpende en donkerende manier moet de profeet duidelijk maken in opdracht van de Heere wat het volk te wachten staat. De wissel is definitief omgezet tijdens de regering en tijdens de bediening van de profeet Jesaja. In tegenstelling met de andere profeten die voor hem geprofeteerd hebben en die de deur terug naar God nog wagenwijd openhielden, onder voorwaarde dat het volk zich zou bekeren, boete zou doen, tot inkeer zou komen, is bij Jesaja de wissel om. Wat het volk nu ook doet, al bidt men bij wijze van spreken de stenen uit de muur, God komt onherroepelijk. De maat van zijn langmoedigheid is voorbij, is volgezondigd. En Jesaja moet preken. En het aangrijpende is van deze profeet dat de Heere van tevoren al duidelijk heeft gemaakt wat de vrucht zal zijn op zijn prediking. Niemand zal naar je luisteren. Moet je voorstellen dat je door de Heere geroepen werd om te preken. Je krijgt de opdracht mee om het woord van God te verkondigen. Nou, elke predikant die op zijn plaats is, die wil dat heel zijn gemeente tot bekering komt. En deze dienstknecht van God heeft gehoord, je gaat preken, maar niemand wil naar je luisteren. En dat niet alleen, daarvoor laat ik je preken, om het volk nog meer te laten verharden. Eenzame tocht voor deze profeet, die jarenlang gepreekt heeft. En tegelijkertijd is het ook de enige profeet in het hele Oude Testament die door de Heer op zo'n grote hoogte wordt geplaatst dat hij over het gericht heen ziet. En ook de toekomst ziet die de Heer heeft weggelegd achter dat gericht voor dit volk. Ik denk, heel voorzichtig, dat dat ook altijd samengaat. Als je zo diep de schuld peilt van je tijd en van je volk. Als je al luisterend naar het woord ook zoveel vergezichten krijgt. De toekomst in. En in dat laatste deel, die vergezichten, zitten we nu in Jesaja 57. De prediking van Jesaja is op een andere toonhoogte gekomen. Niet langer valt de nadruk meer alleen maar op oordeel en gericht, op straffen die de Heere geeft. Maar op een machtige wijze ontvouwt Jesaja ook de toekomst die de Heere weggelegd heeft achter het gericht voor zijn volk. Al brengt God het volk in het gericht. Dat wil niet zeggen dat God het volk loslaat in dat gericht. Alleen dankzij Gods verkiezende liefde houdt hij Israël toen en hield hij Israël in de moderne geschiedenis in de jaren 40, 45 en houdt hij Israël vandaag vast. Het is en blijft Gods volk. Waar de Heere in zijn soevereiniteit een hele eigen weg dwars door de geschiedenis meegaat. Als Gods verkiezing. En daarom blijft het zijn oogappel. Jesaja 57 is als het ware een soort intermezzo. Even een pas op de plaats waar Jesaja terugblikt. De situatie van het volk op dat moment in ogenschouw neemt. En al predikend ook een scheiding teweeg gaat brengen binnen het volk. Het eerste deel van hoofdstuk 57 schetst op een hele concrete wijze de zonden en schuld van het volk. Jesaja is niet een man die blijft hangen in algemene woorden. Maar heel concreet wijst hij aan dat zowel de plaatsen waar het volk zonde bedreven heeft, en hij noemt zomaar een paar dingen bij naam, de zonde van hoogmoed, de zonde van de afgodsdienst, het brengen van kindoffers, het liegen en bedriegen, en daarachter, waar uiteindelijk alle zonde in wortelt, hoogmoed en ongeloof. En dat niet alleen, Jesaja laat dat zien, die spiegel voor het volk, tegen de achtergrond van Gods prediking. Het is niet zo dat het volk zomaar wat deed, maar ondanks dat God voortdurend het volk opzocht door zijn woord, ondanks dat de waarschuwende stem van de Heere doorklonk, was dat voor het volk een stimulans om nog harder en dieper te zondigen. En terwijl hij dan de hele situatie overziet, maakt hij in het vers 13, laten we dat vers nog maar één keer in zijn geheel lezen, een scheiding. Het vers vat als het ware aan de ene kant samen wat hij daarvoor heeft gezegd. En halverwege vers 13 gaat de wissel om. We zullen het wel even lezen. Daar staat: wanneer geroepen zult, zo laat die van u vergaderd zijn, daarmee bedoelt hij uw afgoden, laat die u redden. Met andere woorden, als u straks om hulp gaat roepen in het gericht, ik ben er gewoon niet. Zoek het maar uit met je afgoden. Laten zij u redden. De wind zal al die afgoden wegvoeren. Wat is de Heere eerlijk, hè, jongelui? God zegt het van tevoren al. Dat waar jij nu op leunt, niets voorstelt. Een zucht, het is weg. En dat weet je ook. Gisteravond kwam je weer thuis met dat lege gevoel van binnen, of niet? Naar binnen was het zo gezellig. Maar toen je buiten stond was het koud. En toen je thuis kwam, leeg. Eigenlijk ben je gewoon ontzettend zielig. Ik zeg het ook met pijn en verdriet in mijn hart. Dat je iets narent wat jouw hart nooit vervult. Terwijl je het ook nog eens een keer weet. De wind voert ze weg, zegt God. Een zucht. En men kent en vindt haar standplaats niet meer. De ijdelheid, de zucht zal ze wegnemen, vers 13. En dan komt die andere kant. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven en mijn heilige berg erfelijk bezitten. Het is alsof de Heere wil zeggen, in dat gericht dat komt, dat staat gewoon vast. Is er ook een moment om te buigen voor God? Hem te erkennen in zijn recht en hem vast te houden aan zijn barmhartigheid. En dat laatste deel van vers 13 wordt dan uitgewerkt vanaf vers 14 tot en met 21. En dat gedeelte zet al in met die oproep, verhoog de baan, maakt de weg steeds hoger, om vanuit het gericht, dat oordeel in de diepte, uiteindelijk toch te kunnen komen in Gods woning. De weg moet opgehoogd worden, zo klinkt die stem. En wanneer je die woorden zo op jezelf laat inwerken vanmorgen, ook in het licht van de bediening van het heilige avondmaal, dan lijkt het erop alsof dit gedeelte hier, bij monden van Jesaja, de mens aan het werk wilt zetten. Dat wanneer de Heere straks komt met zijn gericht en met zijn oordeel, die zware wolken uitgiet over het volk Israël, toch nog een mogelijkheid biedt om terug te kunnen keren naar de Heere, maar daarvoor moet het volk wel zijn best gaan doen. De weg naar God gaan ophogen, om uit de diepte van die ellende, misère, gericht en oordeel, toch nog de deur van Gods woning op die hoge berg, de heilige berg, te weten bereiken en binnen te kunnen komen bij God. Mag ik even, voordat ik verder ga, gemeente, een hele eenvoudige lijn trekken naar de bediening van het heilige avondmaal? Wat wordt er vaak ook zo tegen het heilige avondmaal aangekeken? De tafel die zo hoog en ver staat. Onbereikbaar. En wat kun je vanuit die gedachte, ook op een hele verkeerde manier, de week van voorbereiding ingaan? Dat wij de weg naar de tafel moeten ophogen, om te kunnen komen bij God. Mag ik zo eens wat dingen noemen vanuit de praktijk? Dan kun je in de week van voorbereiding nog even snel een goed boek gaan lezen. Preek gaan beluisteren die in de achterliggende periode zoveel deed. Bij jezelf te raden gaan op zoek naar teksten waarmee de Heer in het verleden zo vertroostend sprak. En als je die in je gedachten zo'n beetje geordend hebt, wordt langzaam die weg naar de tafel gelegd. Ik kan u dan ook vertellen hoe u zondag aangaat aan de avondmaalstafel. Als de avondmaalganger, de bekeerde man of de bekeerde vrouw. Die aan de tafel gaat eten leren wat u van God heeft gekregen in het verleden, maar dat nu gebruikt om bij God aan te kunnen komen. Voor dat gevaar staan ook Gods kinderen open. Laat dat heel duidelijk zijn, ook hier, deze dominee. Wat ik nou hoop dat in deze week van voorbereiding, zowel bij u als ook bij mij, alles uit de handen wordt geslagen. En dat we elkaar volgende week zondag aan de tafel ontmoeten als een stelletje berooide zondaren die met lege handen en alleen maar schuld aankloppen bij God. We hebben het vanmorgen toch gehoord. Dat op het moment als we opstaan om aan de tafel te gaan, we uitspreken naar de Heere en naar de mensen toe dat wij midden in de dood liggen. Meer niet. De dood in onszelf. En het leven in de ander. Wat opvalt, en ik keek even met u naar de tekst vers 14, is dat niet alleen die weg opgehoogd moet worden, maar het tweede gedeelte van vers 14 maakt het ook concreet. Neemt de aanstoot uit de weg van mijn volk. Wordt een merkwaardige woord gebruikt trouwens door Jesaja. Je komt dat nog maar een paar keer tegen, bijvoorbeeld in Psalm 119, vers 165. We zullen zo meteen de berijmde versie daarvan zingen. Daar wordt het vertaald met hinderpaal, struikelblok. Onderweg naar boven, kinderen, jongelui, misschien heb je dat wel eens gedaan op vakantie, een bergwandeling gemaakt. Of zo'n smal pad naar boven, en wat was dat al moeilijk. En je ging daar die smalle bocht om en net voorbij de bocht zag je een grote steen op de weg liggen. En in één oogopslag was het duidelijk, we kunnen niet meer verder. De top bereiken we niet. We moeten terug. Nou, dat beeld. Een groot blok met steen die de weg blokkeert naar Gods huis. Jesaja maakt zo meteen op vier momenten duidelijk wat hij met die struikelblokken, die stenen bedoelt. We zullen dat zo meteen ook zien. Maar ik wil eerst een algemene opmerking maken over struikelblokken rondom de avondmaalstafel. Ik ben nog maar een paar weken in uw middengemeente, dus ik kan deze opmerking ook in onbevangenheid maken. Zonder het gevaar te lopen dat ik het verwijt krijg dat ik iemand bedoel. En ik maak die opmerking op basis van de ervaring uit de vorige twee gemeenten. Mag ik gewoon eens met de deur in huis vallen bij de avondmaalganger? Als u volgende week zondag aan de tafel mag gaan zitten, kan dan iedereen naast je zitten? Kun je de beker die je ontvangt van de gastheer, en dat is Christus, zonder blikken of bloos doorgeven aan de ander die naast je zit? Als dat niet zo is, is dat een struikelblok die je in deze week zelf moet opruimen. Het kan niet zo zijn, wat ik een keer elders meemaakte, dat de een aan de eerste tafel ging en de ander aan de derde tafel om elkaar te ontlopen rondom de avondmaalstafel. Wat zeg je daarmee? Nog niet eens over jezelf, maar over de gastheer. En dat is Christus. Als je belijdt dat je voor God moest buigen, voor zijn recht moest buigen, bekende dat je het oordeel waardig bent en dat het genade is dat je zit aan de voeten van Christus, dan ben je ook bereid om onder de ander te gaan staan. En zul je na vanmorgen direct naar die ander moeten gaan om het goed te maken. Dat is een struikelblok die je zelf hebt neergelegd. En de Heere geeft je de verantwoordelijkheid om die zelf op te ruimen. Daarom noemt Jesaja trouwens dit soort struikelblokken ook niet. In het vervolg van Jesaja 57. Wat opvalt als we naar die vier struikelblokken gaan kijken, is dat het steeds stenen zijn die tussen het volk en de Heere in liggen. En niet tussen mij en benaast. Natuurlijk is het waar, als het tussen de Heer en mij niet goed ligt, dat het tussen benaast ook niet goed ligt. Maar Jesaja laat dat laatste liggen tussen benaast om duidelijk te maken, als het gaat om de heilige berg van de Heer, dan word ik daar persoonlijk voor geplaatst, zo ook rondom de avondmaalstafel. Laten we eerst die vier struikelblokken maar eens op gaan zoeken in de tekstgemeente. Ze worden door Jesaja gewoon ook heel concreet benoemd. De eerste vindt u in vers 15b. Laten we dat vers maar even lezen. Al zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte, dus weer die hoge berg, en in het heilige, Gods heiligdom. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen. en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Twee verschillende woorden, verbrijzeld en nederig van geest, die alle twee hetzelfde bedoelen, namelijk het weten van mijn schuld tegenover God. Schuldbesef. Een gebroken hart. En een verslagen geest. Wat kan dat een enorme struikelblok zijn? Om te kunnen wonen bij God. Aan de ene kant verwacht de Heer van ons dat we aan de avondmaalstafel komen met een schuldverslagen hart. Dat klonk ook door vanmorgen in het avondmaalsformulier. Dat we onszelf mishagen, ons voor God vervoeien. Dat betekent verootmoedigen. In het besef van wat ik heb verdiend, en dat is de eeuwige dood. In het overdenken van mijn schulden, mijn zonde, waarom God in zijn recht staat om mij verloren te laten gaan. Wat kun je juist rondom de avondmaalstafel ook op een hele verkeerde manier omgaan met dat schuldbesef? Mag ik dat eens naar twee kanten toe uitwerken? Aan de ene kant het gevoel dat mijn schuld nog niet groot genoeg is om de toevlucht te kunnen nemen tot het altaar en tot het kruis van Christus. Dat de eis van zondekennis die de Heer ook aan je stelt zo zwaar op je hart ligt, dat het voor u een belemmering is om te schuilen bij Christus. Maar de eis van zondekennis mag een aansporing zijn om te pleiten op de belofte van het evangelie. God belooft ook zondekennis. Het is een van de verdiensten die Christus werkt in het hart van zijn kinderen. Hij maakt het hart verslagen en schuldig voor God. Aan de andere kant kan zondekennis ook gevoed worden door hoogmoed. Het besef dat mijn schuld en zonde zo groot is, dat dat tussen de Heer en mij in gaat staan en met mij belemmert om me onvoorwaardelijk en in een kinderlijk vertrouwen over te geven, mijn leven te leggen in de doorboorde kruiswonden van Christus. Wat kan dat heel godsdienstig en vroom klinken als zondekennis daarop stoelt? Er kunnen diepe en zware woorden worden gezegd. Maar als dat wordt gebruikt om mezelf te rechtvaardigen, op een ander neer te kijken en niet te willen buigen voor het kruis, dan is het de vraag of deze zondekennis het werk van de Heilige Geest is. Tweede struikelblok. Kijk er maar met me mee, dat staat in vers 17. Dan zegt de Heere, ik was verbolgen over de ongerechtigheid van hun gierigheid. Ik sloeg ze, ik verborg mij en was verbolgen. Evenwel gingen zij afkerig heen in de weg van hun hart. De Heere kijkt op dit moment even terug naar het eerste gedeelte van Jesaja 57. En laat zien dat het oordeel wat hij gaf over Israël voortkwam vanuit zijn toorn. God sloeg het volk en verborg zichzelf. Liet zich in geen velden of wegen meer bekennen. Wat kan dat ook een struikelblok zijn? Wat de toegang blokkeert naar de avondmaalstafel. De verberging van Gods aangezicht. Omdat u wellicht in de achterliggende periode, als u terugkijkt op de komende zondag en de laatste avondmaalzondag, een zware misstap hebt gedaan in uw leven. Terugviel in die boezemzonde. En hoewel u daarmee brak, dat beleed tegenover de Heer in de binnenkamer, Mist u op dit moment de nabijheid van God in uw leven? Wat kun je daaronder gebukt gaan? Ik denk aan die opmerking uit de Dordtse leerregels, dat het verberging van Gods aangezicht mij bitterder kan zijn dan de dood. En dat dat voor u wellicht de reden is om, als het niet verandert, volgende week zondag niet aan te gaan aan het heilige avondmaal. Want ondanks dat u die schuld neerlag bij de Heer, en ondanks dat u hartelijk pleit op de belofte van de vergeving van de zonde, dat tere gevoel van Gods nabijheid in uw hart, wat u vroeger wel mocht kennen, nu moet mis. En dat het uw voornemen is om dat eerst terug te krijgen, voordat u aan zal gaan aan het heilig avondmaal. Weet u wat u aan het doen bent? De weg op hoog. Vanuit de diepte van uw val in die zonde, proberen voor u een weg weer op te hoog naar boven. Ik kom zo bij u terug. Derde struikelblok. Kijk er maar mee. Vers 18. Ik zie hun weg. Ik zal ze genezen. Ik zal ze geleiden. En hun vertroosting wedergeven. Namelijk aan hun treurig. Het treuren. Het verdriet hebben. En daarmee bedoelt Jesaja niet dat er allerlei verdrietige dingen zijn gebeurd in het leven van het volk. Een plotselinge ziekte, een ingrijpend sterfgeval of andere tegenslagen of kruis. Nee, Jesaja bedoelt hier heel nadrukkelijk het treuren vanwege het missen van de Heer. Het verzondigd hebben van Gods gemeenschap. En daarover bedroefd zijn. Voor het volk dat hier wordt aangesproken in Jesaja 57, is dat een reden om, als het aan hun ligt, weg te blijven bij God. En wat kun je daar voor jezelf ook mee worstelen rondom de viering van het heilige avondmaal? Dat je hart verslagen is. Dat je de droefheid naar de Heere kent. Maar de zekerheid van de vergeving van de zonde nog mist. En dat dat voor jou een reden is en was om af te blijven van het heilige avondmaal. Eerst moest ik die zekerheid kennen voordat ik de gang maak naar de avondmaalstafel. Eerst moest de Heere met een duidelijke stem of met een krachtdadige toepassing van het woord in mijn hart spreken tot mijn leven, dat mijn zonden vergeven zijn. En zolang ik dat nog niet ken, is er voor mij geen plaats aan het heilige avondmaal. Mag ik de tekst van morgen eens terugleggen bij u? Zolang u nog voorwaarden stelt aan God, staat u op de verkeerde plaats tegenover de Heer. Capituleren voor de Heere betekent dat ik me onvoorwaardelijk overgeef aan Hem. De vierde en de laatste struikelblok. Kijk er maar mee, vers 19 wordt die genoemd. Dan zegt de Heere: ik schep de vrucht der lip. Vrede, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere. En ik zal ze genezen. Het is als het ware een inclusio. Twee woorden die aan het begin, vers 18, ik zal ze genezen. En aan het slot van vers 19 herhaald wordt. Ik zal ze genezen. En daartussen staat dan als het ware de kern van de boodschap. Vrede, vrede. Met andere woorden, die boodschap shalom, shalom staat er. Klinkt op het moment wanneer ik zou verwachten dat God de oorlog verklaart in mijn leven. Dat hij mij de genadeslag geeft. En ik kom. Dat het beeld wat ik van de Heer heb alleen maar het beeld is van een toornend God. die zijn recht handhaaft tot het bittere eind. En van mij verwacht dat ik daarvoor buig en omkom. Wat kan dat ook een struikelblok zijn? Om aan te kunnen gaan aan de heilige avondmaalstafel. Aan de ene kant het besef, wat ook door de Heilige Geest gewerkt is, dat ik op staat, op voet van oorlog met de Heere leef. Dat ik God de oorlog verklaard heb. En dat God daarom in zijn recht staat, wanneer hij mij inderdaad ook die laatste klap geeft. En ik omkom. Maar dat de toorn van God de liefde van God overschaduwt. Dat ligt niet aan de Heere. Dat komt omdat ik nog een verkeerd beeld van God heb. Een van de eerste dingen die de Heere gaat doen, jongelui, in je leven, als God binnenkomt in je hart, is dat jij goed van God gaat denken. Jij bent onbekeerd omdat je God wantrouwt. Maar als de Heere dat beeld gaat rechtzetten, al luisterend naar het woord, geeft hij ook een evenwichtig beeld van zichzelf. We horen het vanmorgen toen er gesproken werd in het formulier om het avondmaal te kunnen vieren, dat de toorn van God zo zwaar is. Er stond er geen punt, maar een komma. Dat hij die toorn, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Daar schittert Gods toorn op Golgotha en kleurt de toorn van God naar mij toe als zijn liefde. Vier struikelblokken. Hoe kunnen we die nu wegruimen? Als de oproep klinkt in vers 14. Verhoog de baan. Verhoog de baan. Om binnen te kunnen komen op Gods heiligdom, op die heilige berg. Het lijkt wel alsof het alleen maar onmogelijk wordt. Mag dat een keer in je leven? Onmogelijk worden? Avondmaal vieren is toch niet vanzelfsprekend? In de trant van ik heb belijdenis gedaan, ja natuurlijk ga ik aan het avondmaal. Ben er nu een keer aan toe. Anderen zeggen het ook tegen mij, ik houd je eigenlijk wel voor een kind van God. Mag ik dat gewoon eens aan u vragen, u die al lang avondmaal viert of sinds kort avondmaal viert? Heb ik al een keer in die onmogelijkheid gestaan? Al die struikelblokken. Misschien ook wel geprobeerd om zo'n steen weg te duwen. Eraan te trekken. Maar dat het gewoon niet lukt. Wat is avondmaal eigenlijk? In het avondmaal gaat het niet om mij. Niet om de avondmaalgangers. Niet om Gods volk. Maar gaat het om God. Om God gaat het in het avondmaal. En dat wil Jesaja 57 al heel sterk benadrukken. Laten we nog één keer naar vers 14 kijken en dan trekken we eens wat lijnen vanuit dit Bijbelboek. Er staat heel nadrukkelijk, men zal zeggen, maar wie zegt dat nou eigenlijk hier in dit vers? Verhoog de baan, verhoog de baan. Is dat de profeet die dat roept? Nee. Is dat een stem die opklimt vanuit het volk? Laten wij aan de slag gaan en terugkeren tot de Heere? Ook niet. Als in Jesaja iemand onpersoonlijk spreekt zonder dat voor de rest zijn naam wordt genoemd, is dat bijna altijd de Heere. En dat blijkt ook in dit gedeelte. Al eerder heeft die uitdrukking geklonken en ik wil dan toch even met u bladeren naar Jesaja 40. Toen heeft de Heere heel nadrukkelijk gezegd dat hij die woorden uitsprak in Jesaja 40. Een bekende gedeelte wat in deze tijd van Advent ook vaak ook genoemd wordt. Ik lees de eerste drie versen. Jesaja 40, vers 1 tot 3. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan klinkt daar die stem in de woestijn, de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg, zelfde uitdrukking wordt dan gebruikt, voor de Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Ik spring even naar vers 5. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat komt nog een keer voor in Jesaja 62, wil ik ook met u lezen. Jesaja 62. Vers 10. Er is opnieuw de Heere aan het woord. En hij zegt tegen het volk, wat ook hier in Jesaja 57 wordt aangesproken, ga door, door de poorten, bereid de weg voor het volk, verhoogt een baan. Wat lees ik nu? Ruim de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volkeren, ziet de Heere heeft u doen horen. Tot aan de einde der aarde zegt uw koning komt. Dat staat centraal aan de avondmaalstafel. Dat de weg naar boven bij boven begint. En van daaruit steen voor steen wordt opgeruimd. Totdat deze hoge God in de diepte arriveert en daar mensen ontmoet. Avondmaal telt ons niet in de hemel. De avondmaalstafel brengt de hemel in de diepte. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Daarom is de avondmaalstafel niet alleen voor mij zo vernederend. Dat een heilig God in de gestalte van het woord tot mij komt. En niets van mij verwacht. Omdat God zelf weet dat hij van mij niets meer hoeft te verwachten. Maar daarom is de avondmaalstafel ook zo godverheerlijkend. Dat het de Heere verwaardigt om onder ons te wonen. Dat de stenen door hem zijn opgeruimd. Dat hij waarmaakt wat in vers 18 staat. Ik zie hun weg. Daarmee bedoelt God niet alleen dat hij vanuit de hoogte gezien heeft wat voor weg er loopt naar hem toe. Maar dat hij onderweg naar beneden al die struikelblokken en barrières zelf heeft weggehaald. En daarom die wegen kent. Hij is die weg gegaan tot in de diepte van onze verlorenheid. En ik zal hen genezen. Daar is nou dat tafel voor bedoeld volgende week zondag. Niet om ons te bevestigen in onszelf. Om ons een schouderklopje te geven. Een bemoediging. Maar om aan de tafel treurigen te troosten. Schuldigen de vergeving van de zonde aan te zeggen. Om te zeggen aan de tafel, zie, hier is nu uw God. Amen.